Come on, let's go.
I'm not here for you.
Then why are you here then?
I come to hear the blues.
Oh, no, they play the blues just fine in Arkansas. Come on. Cornbread, let's get her a car.
Get your hands off me.
What's it gonna take? Hmm? How much to get you to get the fuck on?
You can't pay me off.
Fine. I'll pay one of these field bitches in here to drag your ass out.
Shit, here. You taught me how to fight. I beat up every bitch in here, and you know it.
I taught you how to walk away when the money is up, too. Got you a rich white husband. Got you a farm. Now go home to it.
I ain't asked for none of that. Oh, that shit was your idea. I didn't want no white man. I didn't want to be white. I wanted to be with you.
All it takes is the wrong person in here to see you, or get back to them crackers, and they gonna try to kill you.
What it matter to you?
Somebody out there put their hands on you. If they hurt you, me and my brother gonna come kill them all.
So you'll kill for me?
That's right.
But you still won't tell me the truth. I was young enough to believe you were coming back. I waited. I waited a long time. But I'm grown now, Stack. And I know you never planned to stay. Why can't you just say that?
Say what? Hmm? I love you.
When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
September 5.
There's a hostage situation right now in the Olympic Village.
Get the crew in. We report from the inside.
It's masterful and heart-pounding.
Our job is to tell the story of these individuals.
Your sports, you're in way over your head.
This movie succeeds on every level.
This is our chance. We have to get it right.
And is now nominated for Best Picture of the Year.
If they shoot someone on live television, whose story is that? Ours or theirs?
September 5. Rated R.
Mijn nummer 7, moet ik even kijken, oh, daar staat het. Mijn nummer 7 is September 5th. En dus, ik ben benieuwd of jullie hem gezien hebben, September 5th.
Ik heb hem niet gezien.
Nee. Op 5 september in het jaar 1972 in München is de 10e dag van de Olympische Zomerspelen aan de gang. In de vroege ochtend horen de medewerkers van de Amerikaanse televisiezender ABC schoten vanuit een nabije Olympische dorp. Een groep Palestijnse terroristen houden 11 Israëlische atleten gevangen. ABC brengt live verslag uit van deze gijzelingssituatie. De ambitieuze producent wil zich bewijzen ten opzichte van zijn baas. En die neemt weer met behulp van de Duitse vertaler de leiding over de uitzending. Hierbij horen het nemen van moeilijke beslissingen en het bewaken van zijn morele kompas. Het is een... Een film die vrij weinig aandacht heeft gekregen. Ik heb hem in de bioscoop gezien met mijn vader. Is van origine ook van 2024, maar dit jaar uitgebracht. Best wel bekende gezichten. Tenminste, ik denk voor ons als filmliefhebbers wel behoorlijk wat bekende gezichten. Het is eigenlijk een live verslag van vanuit de studio, de regieruimtes en alle ruimtes die om een uitzending heen word je meegenomen. Dus de gijzeling vindt op de achtergrond plaats. Je ziet eigenlijk heel weinig beelden. En de beelden die je ziet, dat zijn echte beelden van die toenertijd in het nieuws gebruikt zijn. Dus het geeft een hele authentiek gevoel. Maar je ziet eigenlijk het werk van de medewerkers van de televisie die eigenlijk alleen sportjournalisten zijn, die staan zijn voor... De wedstrijden te verslaan en daar de uitslagen van, die ineens bijna oorlogscorrespondent gaan worden. En ook zoiets hebben vooral bepaalde mensen van die ambitieuze producent denkt van dit is de kans voor carrière te maken en voor ja, landelijke nieuws te halen. Dus daar mensen met ook persoonlijke belangen die daar mee gaan bemoeien. Maar wat ik ook heel interessant vond, is te kijken van hoe toenertijd televisie werd gemaakt. Met alle lompenkamp, camera. Ze moesten alles doorbellen via telefooncellen. Bijvoorbeeld ABC had bepaalde tijdblokken op de dag. Van een bepaalde satellietverbinding, want dan kon zij de uitzending doen. Zij hadden bijvoorbeeld van 12 tot 2 hadden zij 2 uur de tijd. En dan ging bijvoorbeeld van 2 tot 4 gingen naar NBC. Dus op een gegeven moment is de producent ook aan het onderhandelen van jongens, geef ons die tijd, want wij moeten blijven verslag maken van deze gijzelingssituatie. Dit is wereldnieuws. Dat is gewoon een hele interessante kijk van hoe de stress oploopt. Hoe film ontwikkeld moet worden, foto's moeten ontwikkeld worden. Het is niet van een foto maken tegenwoordig op telefoon en jij bent klaar en je kunt het doorsturen. Mensen die met geluidsbanden en met lint van camerabeelden aan hun lichaam geplakt zijn om door de beveiligingen heen te smokkelen, want eigenlijk mag het allemaal niet. En natuurlijk, van ja, wat is de impact van hun uitzending? Want ze zeggen op een gegeven moment ook, en dat zie je ook in de trailer van, zie je een shot van, hey, er staat televisie aan, zij volgen het nieuws.
Wij zien het ook.
Zij zien dus ook wat er buiten gebeurt. Dus dan krijg je zo'n situatie dat ze dus, zij brengen dus live verslag uit van een politieinval die de gijzeling wil onderbreken. Maar er komt op een gegeven moment ook het besef van, ja, wat wij dus nu uitzenden zijn, zijn we dus eigenlijk de gijzelaars aan het voorzien van de informatie waardoor zij zich kunnen. Ja, dat is zo'n spannende, ja, film van 90 minuten, 94 minuten. Ik vond het eigenlijk een hele indrukwekkende voorstelling om naar te kijken. En ik was met mijn vader naartoe en ik heb echt 90 minuten lang in de stoel vastgekleefd gezeten, alsof je echt naar een bepaalde, misschien een hele stomme vergelijking, maar dat je een hele spannende wedstrijd zit te kijken. Je bent zo, en je weet eigenlijk de uitslag al, want dat is gewoon algemeen nieuws. En ik had er vooraf met mijn vader ook al over van, ja. En dat is wat mijn vader ook zegt. Ja, hij kent die beelden van het echt. Hij heeft dat op televisie gezien. Of in elk geval, van mij is dat voor mijn tijd, zeg maar. En hoe dat dan ineens nu in de film wordt geïntegreerd, ja, vind ik eigenlijk een heel knappe reconstructie, bijna achtige constructie. Ik denk van, is echt gaaf gedaan. Deze film verdient echt meer kijkers, vind ik.
Is die ergens te zien?
Wat ik nu kan zien is Pathé thuis in Sky Showtime.
Perfect.
Dus
die ga ik dan zien. Dat vind ik dit heel fascinerend. Ook
de chaos die je meekrijgt. Natuurlijk de taalbarrière, want ze zitten in Duitsland en die Amerikanen, ze hebben er maar één tolk rondrennen. En die ene tolk die moet voor iedereen tolken. En die worden ineens omgedoopt door een journalist. Van hier heb je ook een cameraman en ga maar op pad. Terwijl, ja, heel intrigerend. Die chaos voel je in alles. En eigenlijk ook de onwetendheid, waar we het ook al zojuist hadden bij The House of Dynamite. Gewoon die spanning, die wordt eigenlijk heel mooi gebracht in deze film. Heel intrigerend.
Te gek.
Ja. Ja.
Gaaf, man. September 5th.
Ja.
Jouw nummer 7.
Mijn nummer 7. It's time. The world will know you as pop stars. But you will be much more than that. You will be hunters.
Hey, this is the men's bathhouse. Get out of here.
They're stealing the souls of our fans? Let's send those disgusting demons back to the depths where they belong.
Yeah!
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 Get battle ready.
I'm gonna show you how it's done.
I can destroy the hunters for good. It's time for a new strategy.
You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop.
The demon boy band? They're coming after the fans.
You're my soda pop, my little soda pop.
The Sasha boy!
Let's go get these guys.
Run, run, we run the town.
You think we're just gonna let you steal our fans? You're gonna have to fight us for them.
Yeah, this plane's trashed. Everything is at stake.
Is a takeout. So sweet, so easy on the eyes. But hideous on the inside. Whole life's been lies. But you can't hide, baby. Nice try.
Oké, mijn nummer 7. Ik zeg, they sing, they dance, they battle demons.
Is dat niet die K-pop?
Ja, de grote verrassing voor mij van het jaar.
Oh, echt?
K-pop, Demon Hunters. Ik dacht, wat is dat? Het is een animatiefilm, Koreaanse animatiefilm. Dan laat ik het even anders inleiden. Mijn dochters, die hoorden ik continu bepaalde liedjes zingen. De hele tijd. En ik dacht, wat is dat toch? En toen een van mijn ouders zei, ja, dat is van de film K-pop Demon Hunters. Dat zou echt helemaal shit zijn, dacht ik. En toen kwam Sophie, mijn jongste, 8 jaar. En helemaal fan van die liedjes ook. Papa, ik wil dat ook zien. Ik wil ook K-pop Demon Hunter zien. Is dat 12 plus op Netflix? Ik weet het niet hoor. Maar ja, ik dacht, mijn vader nam mij ook mee naar Robocop toen ik 11 was.
Ja, de norm is. Hè,
ik kan best wel eens een poging wagen. Ik kan het best eens met haar samen gaan kijken. En als het dan echt too much is, dan zetten we hem gewoon uit. Die afspraak hadden we ook gemaakt. Als het eng wordt, dan gaan we hem uitzetten. Dus dat, maar deze film is helemaal niet eng. Het is helemaal niet griezelig. Ik begrijp ook niet zozeer waarom die dan voor 12 plus zou moeten zijn. Maar ja, dit is echt een fantastische film. En de liedjes in de film zijn zo catchy. Ik zat echt met een brok in mijn keel aan het einde van de film. Echt zo'n kleine traantjes in mijn ogen. Echt, wat? Wow, want ik was echt helemaal weggeblazen door deze film. Het is zo'n gek concept. Over drie meisjes, K-pop superstars. Rumi, Mira en Zoe. Die zijn wel megasterren, maar ze zijn ook demon hunters. Dus ondertussen doen ze dat ook. En dan denk je, ja, helemaal weird. Maar het is, je gaat gelijk mee in dat ze dat doen. De animatiestijl is fantastisch. À la Spider-Verse-achtige animatie is het. Ziet er heel goed uit. Uiteindelijk moeten zij de wereld redden, want de wereld wordt langzaam overgenomen door demonen. Die maken een soort bal rondom de wereld. En zij moeten eigenlijk een gouden straal daar tegenover zetten. Een gouden bol om zeg maar de kwade krachten te beschermen. Het nummer Golden is ook heel bekend van dit nummer. Zoek het maar op. Golden, K-pop Demon Hunters. Het zijn ook allemaal moeders die zichzelf dan gaan filmen, die dat dan zingen op alle social media kanalen. Allemaal van die gekkigheid. Maar de film heeft heel veel hele interessante lagen. De karakters zijn heel goed geschreven. Het zijn niet eendimensionale types. Er zit een liefdesverhaal in, er zit verraad in. Maar ook vooral de kwetsbaarheid van het hoofdpersonage, wat demons moet bestrijden, maar eigenlijk ook iets van een demon in zichzelf draagt. Dus dat is Ja, als ik het zo uitleg, kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, wat is het nou voor flauwekul? Maar ik dacht dat ook. Maar ik zeg het je, het is een uitzonderlijk goede animatiefilm. Echt voor mij. Er is nog. Mijn nummer 1 is mijn grootste verrassing van het jaar. Maar dit is. Ja, ik was echt verbaasd. Omdat ik dus echt iets verwachtte. Ik ga in slaap vallen. Naast Sophie in de Valkenslaap. En dan word ik een keer wakker gemaakt of zo. Het zou wel zoiets worden. Maar het was het dus echt helemaal niet. Heel kleurrijk. Muziek is geweldig. Ja, echt doen hoor. Echt kijken. Als
Ik
je.
heb
Ja.
ik had hem bijna gekeken. Toen heb ik
Doe hoor.
inderdaad voor een House of Dynamite gekozen. Opdat ik zag dat hij inderdaad overal best hoog scoorde. Dus
Ja.
ik was op een gegeven moment wel echt nieuwsgierig gemaakt. En ja, goed, Netflix animaties kunnen soms best positief verrassen. Denk aan Klaus en aan oh, weet je nou die film? Nemoa of zoiets. Nou ja, goed. Dat. In ieder geval, dus ja, ik heb eigenlijk even getwijfeld om toch te gaan kijken. Dus,
Doe het. Je gaat er echt geen spijt van hebben. Want
oh, dat twijfel ik sowieso niet
ja,
aan.
het is
Dus,
echt een unieke film.
maar ik
Dus
zal op een gegeven moment
alleen.
denken: van, ja, ga je deze nog kijken voor, ja, voor deze ranking? Zo zal ik op
Snap
een gegeven
ik.
moment, moest ik op een
Snap
gegeven moment
ik.
afwegingen maken.
Ja.
Vandaar
Keuzes, keuzes, keuzes.
keuzestress, ja.
Ja. Maar goed, dit is die van mij. Dit is mijn nummer 7. K-pop Demon Hunters. Iedereen die hem niet gezien heeft. Geef het een kans. Willem, die van jou.
Ja.
To you, my darling.
No, to you.
The roses were living the dream.
More champagne for me, please.
Until it all came crashing down.
He got fired.
Fired?
From the director of Meet the Parents.
You're a failure. Women don't like that.
If you need a shoulder or an inner thigh to lean on.
On August 29th.
We want everything.
Wow.
Jeez.
Stop.
You stop!
And see the roses.
These people.
The roses, rated R.
Mijn nummer 7 is een remake van een 80s film, als dat jullie wat zegt. In 1989 speelden Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito in The War of the Roses. En dit jaar deed Benedict Cumberbatch en Olivia Colman deden het kunstje nog eens over. Maar
Oh
nu heet de
ja.
film The Roses.
Ja, ik heb die niet gezien. Oh, wat
En
leuk.
ik vond
Die is
hem
leuk.
zo leuk hoe ze het verhaal van toen en naar de tijd van nu gebracht hebben. En daarnaast vind ik Benedict Cumberbatch gewoon een hele fijne acteur om naar te kijken. Wat is het verhaal? Theo is een architect. En die ontmoet in de keuken een dame, een chef-kok in spe, Ivy. En die twee krijgen een relatie. En hij als architect, zijn carrière gaat natuurlijk voor en zij cijfert zich weg. Ze krijgen ook kinderen, dus daar houdt zij zich mee bezig. En dan ergens in de film, nou ja goed, dus haar carrière staat dan eigenlijk stil en dan. Ergens in de film gebeurt er een switch. Dus iets wat hij gebouwd heeft, dat stort in. Dat is allemaal heel humorvol gebeurd. Maar zijn carrière komt daardoor wel helemaal in het slop en tot stilstand. Maar voordat dat gebeurt, ik moet het wel in de goede volgorde vertellen. Voordat dat gebeurt, ja, wil hij haar wel bedanken voor steun in zijn carrière. Dus hij gunt haar ook om ja, iets van een restaurantje of zoiets te openen. Dat doet ze dan ook. Dat gaat allemaal heel amateuristisch. Maar in de storm waarin het gebouw dat hij bedacht heeft instort, in diezelfde storm komen heel veel mensen schuilen in haar restaurantje. En een van de mensen die daar schuilt is een food recensent. En die schrijft dat restaurant helemaal de hemel in. En zij breekt door. Dus ineens is zij heel succesvol en hij niet. En dat doet ook van alles in hun relatie. Zij was al een beetje jaloers op hem en nu wordt hij jaloers op haar. En ze gaan elkaar ook dwars zitten. En dat begint een soort van subtiel. Er zit veel Engelse humor in. Hè? Dus allerlei steekjes onder water, gewoon verbaal. Maar van Lieverlee gaan ze elkaar steeds meer, ja, een soort van echt naar het leven staan. Hele uitgedachte scènes. Waarin ze elkaar zo ontzettend dwars zitten, onderuit halen. De kinderen ook inzetten als pressiemiddel. Zij is van de aai over de bol en lekker eten. En hij drilt die kinderen om supersportief te worden. Dat worden ze dan ook. Waardoor zij vindt nou ja, dat ze een beetje vervreemd ook van de kinderen. Nou ja, en uiteindelijk wil zij, ze proberen echt wel hun relatie ook te redden. Dus hij mag hun droomwoning dan gaan bouwen. Hij is tenslotte architect. En in dat huis, in dat prachtige huis, daar vindt dan een soort de eindstrijd plaats. Dat hele huis gaat helemaal naar de galamiezen. Het mooie is dat ze op het eind natuurlijk toch nader tot elkaar komen. Maar dat is niet helemaal het eind van de film. Nou, heb ik toch niet helemaal alles verklapt.
Ik ga het echt zien. Ik heb hem niet gezien.
Je moet het echt zien. Ja. En dan, ja, wat ik zelf heel tof vind, dat zat dus, nogmaals, het is een remake, maar een losse remake, zeg maar. Maar de eerste scènes, daar zie je ze samen zitten bij een relatietherapeut. En wat zij zo, elkaar zo door en door kennen. En elkaars hele kleine grappen zo goed. En dat is ook een beetje hun eigen humor, hè? Elkaar gewoon een beetje afmaken. Op een soort liefdevolle manier. Ja, dat is die eerste scène. Daar zie je de relatietherapeut echt van, ja, dit kan gewoon niet. En dit is te heftig.
Op en
tegelijkertijd zie je, oh, die mensen houden echt heel veel van elkaar. Ook al zeggen ze verschrikkelijke dingen tegen elkaar.
Okay.
Ja, dat begint meteen fantastisch mooi. En wat vind ik nog meer een leuke scène. Aan het eind is er een soort etentje met vrienden in dat mooie huis aan tafel. Die vrienden zijn Amerikaans, zij zelf zijn Brits. En die Amerikanen denken dat ze hier te maken hebben met Britse humor. En terwijl ze zich hier ook verbaal, hè, zo pittig en fel onderuit halen. En die vrienden die, ja, die prikken daar niet doorheen. Die denken, oh ja, wat een grappige humor eigenlijk, die Engelsen. Ja.
Bijzondere relatie hebben jullie twee.
No. Bijzonder. Ja. Ja, echt heel ongemakkelijk, maar ook echt superleuk. Ja.
Gaaf.
Dus, ik heb er echt van genoten. Ik kan dat echt voor een remake. Je weet, ik ben niet van de prequels, sequels. Maar ik vind het echt een hele frisse draai aan een verhaal dat ik al kende.
Wat mooi, The Roses. Hij gaat op mijn lijst.
Ja, hij is bij mij net eraf gevallen. Of net, hij zit in mijn top 20. Ik was inderdaad positief verrast. En ik vind ook gewoon, ik vind het erg leuk dat er weer eens een comedie is die het waar maakt, zeg maar. Ja, we zeggen, gewoon een volwassen comedie die gewoon goed werkt en die aanslaat en ook zich gewoon terecht in de kijker speelt. Waar ik denk van, weet je, niet al die andere rommel, maar dit soort films, dat wil ik eigenlijk veel meer zien.
Wat het is leuk, geen platte Amerikaanse humor, maar echt vlijmscherpe verbalen, echt in woorden.
Maar ook de twee hoofdrolspelers natuurlijk, Olivia Colman en Benedict Cumberbatch. Ja, op een Brits, het is magistraal hoe ze doen hoor.
Ja.
Gewoon alleen mijn lichaamstaal, gewoon zoiets uitstralen van ik heb gewoon een teringhekel aan je.
Ja.
Gewoon, dat denk ik van, er is ook geen woord gezegd, maar je voelt de spanning gewoon alsof je daar aan de tafel zit en denkt, oh, ik wil eigenlijk hier helemaal niet bij zijn, maar ik ben zo benieuwd wat gaat gebeuren. Ja. En juist omdat wat Willem zegt, die Amerikaanse vrienden die dan zo'n contrast brengen, die er echt geen fuck van begrijpen en overal om lachen, terwijl de een of de ander gewoon helemaal verbaal af het maken is. Dus ja, prachtig.
Ik ben super
benieuwd. Mooie toevoeging.
Echt leuk, echt leuk. Ja, nou, op mijn lijst. Mooi, The Roses, jouw nummer 7. Top 6.
You'll walk as long as you can. The body won't listen.
But it ain't fair.
This is walk or die. For some, Your heart will stop. For others, your brain. There's one winner and no finish line.
Nobody here wants it more than me.
The Long Walk, rated R, in theaters September 12th.
Paul? Ja, mijn nummer 6. Wij gaan naar een nabije dystopische toekomst. En naar een verhaal van Stephen King. En is The Long Walk. En even kijken. The task is simple, walk or die. Dat is de tagline. In een nabije en dystopische toekomst hebben de Verenigde Staten de vorm aangenomen van een politiestaat. Voor een jaarlijkse wedstrijd worden 100 jongens geselecteerd om een dodelijke marathon te lopen zonder duidelijke eindstreep. Slechts één deelnemer wordt de winnaar. En de enige overlevende. En Steven is ook de enige overlevende. Elke deelnemer krijgt enkele waarschuwingen indien hij vertraagt of stopt met wandelen. Als het daarna nog steeds misgaat, volgt de kogel. Gebaseerd op een kort verhaal van Stephen King, geloof ik.
Ja, of, ja zeker.
Ja. Ja, dus. Ik vind het concept vond ik al ontzettend intrigerend. En ik zag de eerste trailer en ik denk, oeh, die gaat op mijn lijstje, die wil ik zien. En ik was met mijn beste kameraad, zoals ik eigenlijk bijna wekelijks naar de bioscoop ga. En we hadden eigenlijk direct zoiets van, maar deze film is, stelt zeker niet teleur, om het even zo te zeggen. Het is een hele harde film, het is, het is ook een film over verbroedering, vriendschap, die onder hele rare, ongebruikelijke omstandigheden vormen. Je wordt in een situatie gezet met 100 jongens. En er is altijd, wat ook heel fijn wordt in beeld gebracht, gewoon van ja, met die heb je een klik en met die heb je een mindere klik. Maar weet je, zolang we geen last van elkaar hebben, dan is het goed. Dan gedoog je elkaar. Maar je hebt ook direct door van dit is een etter en dan moet je maar uit de buurt blijven. En iedere jongen heeft, en er worden een aantal, niet alle 100, maar er worden een aantal jongens worden uitgelegd. Die hebben allemaal een achtergrond waarom ze dat doen. En dat wordt gaandeweg de wandeling, wordt dit steeds duidelijker voor de kijker. En het is een heel simpel gegeven. Hè? Je gaat lopen en er komt geen einde aan. En als je langzamer loopt, dan volgens mij 5 kilometer per uur of zo is in die trant. Dan krijg je eerst een waarschuwing en bij de tweede of de derde waarschuwing krijg je al direct een kogel. Er wordt echt niet lang over onderhandeld. Dus het is op een gegeven moment wordt de wedstrijd ook steeds harder en steeds bijna psychologisch. Ondanks dat er genoeg visueel leedvermaak is in deze film. Maar daar is vooral de psychologische zijde van deze ja, bizarre wedstrijd, is vind ik echt heel mooi en heel spannend gebracht in deze wedstrijd, in deze film. En met daarbij ook voor mij tenminste, want ik heb het boek niet gelezen, een vrij onverwacht einde, laat ik het even zo zeggen. Ik weet ook niet hoe ver het overeenkomt met het boek. Daar laat ik ook even in het midden in. Maar het is heel intrigerend hoe dingen worden bewerkstelligd. Dus dit is weer een andere typische Stephen King en horrorfilm dan we afgelopen jaren gezien hebben. En zeker dit jaar. We noemden ze juist The Monkey. Ja, dat is totaal iets anders dit. Ja. Ook geregisseerd door Francis Lawrence. De man die... of Lawrence Francis, ik weet het niet. Francis Lawrence die ook merendeel van de Hunger Games films gemaakt heeft. Mm. En Constantine. Dus hij weet wel hoe hij dat moet brengen. Maar ik was vooral verrast door de jonge cast die film eigenlijk dragen als een beer, zeg maar. Zoveel jong talent wordt in deze film rondlopen, letterlijk en figuurlijk. Dat geeft hoop voor de toekomst over de filmindustrie. Dus,
absoluut. Ja.
Ja, een hele spannende film. En wederom, de echte horror zit bij de mensen zelf.
Dat doet Stephen King als een van de beste, om dat iedere keer weer naar voren te brengen. Ja, het is mooi.
Eigenlijk is de mensheid het horrorpersonage van zichzelf.
Ja.
Dus, ja. Ja, heerlijk. Dus, mooi. Je zult maar diarree krijgen tijdens het lopen.
Zo is het.
Zo is het. Dus ja. Dus, maar ja, en dat is ook een beetje, en dat is eigenlijk laatst wat ik wil zeggen. Van de trailer zie je natuurlijk het concept. Je ziet al dat mensen afvallen in de trailer. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar ik heb volgens mij de film al gezien. Hè, want dit is het gegeven, wat heb je dan nog te brengen? Ja, en dan ga je de film kijken en dan word je echt verrast dat er veel meer is. En ook wel een bijzondere vermelding van Mark Hamill. Oftewel Luke Skywalker, die de Colonel speelt. De militair die toezicht houdt op de wandeling. En ja, lot, hoe zeg je dat, bepaalt van de deelnemers. Dus,
Bickelhart.
Hij staat op mijn lijst, Paul, op mijn lijst van had ik willen hebben zien.
Ja.
Gewoon nog niet gedaan. Ja.
Ja, dit is echt aan te raden. En ook, ik zit heel te twijfelen van ja, deze krijgt dan ook weer heel snel een predicaat horror. Vind ik te zwaar getroffen, laat ik het zo zeggen. Dat,
Gewoon
ja, ik
heel
ook.
spannend.
Ik snap het wel, spannend. En er zit echt wel smerige scènes in. Dat klinkt ook weer heel. Nee, ja, ik vind. Ja, ik denk echt wel dat je dit gewoon aan kunt.
Denk ik
Dit
ook.
zit in de kaliber van Jaws. Zoiets moet je het bestempelen, denk ik. Dus ik zou het je zeker aanraden om deze te kijken als je de kans krijgt.
Ik ga het gewoon doen.
Gewoon doen. Just
Gewoon
do it.
doen.
Ja. Oké, jouw nummer 6. The
Zes.
Long Walk.
There were so many dead. Infected, non-infected alike.
That's why our home is so precious.
Nature must find a way.
Dad?
Run, Spike!
Mijn nummer 6 is al besproken en dat is 28 Years Later. We hadden het er net al over. Het vervolg op 28 Days, 28 Weeks. Deze film had een hele sterke trailer die al een aantal keren in de bioscoop voorbij kwam. Die trailer was echt goed en schiep hele hoge verwachtingen. Wat mij betreft heeft hij die verwachtingen meer dan waargemaakt. Ik ben grote liefhebber ook van de andere films, 28 Days Later, 28 Weeks Later, omdat het inderdaad net iets anders doet met het zombie-genre dan er heel veel andere. En wat ik zo mooi vind aan 28 Days Later dat is met Cillian Murphy. In de hoofdrol en hij wordt op een bepaald moment wakker in een ziekenhuisbed. En dat hele ziekenhuis is leeg. Er is niemand meer. Hij is de enige. En dan gaat hij de straat op in Londen. Die straten zijn leeg. Er is niks meer. En hij heeft geen flauw idee wat er is gebeurd, waarom hij daar is en wat is er gedaan. Waar is iedereen? En dan langzaamaan komt hij erachter wat er dan gebeurd is. En dat is inderdaad een virus wat is uitgebroken, wat mensen dus enorm agressief maakt. En ja, gewoon maar één ding dat ze willen is anderen doden. En je één van hen maken. Ja, het is echt een heftig concept. Maar Danny Boyle speelt daar heel mooi mee in die eerste twee films. Het krijgt een emotionele laag. En ook het vraagstuk van, ja, hoe ga je om? Kun je bijvoorbeeld. Ja, wat doet het met je als je in zo'n situatie terechtkomt? Mentaal gezien ook, want je draait natuurlijk helemaal door. Dus echt heel fascinerend. En de tweede film gaat echt over een gezin. Wat zeg maar uit elkaar wordt gerukt door de situatie. Maar deze nieuwe film, 28 Years Later, ja, Paul heeft het allemaal al verteld, speelt zich ook echt 28 jaar later af. Dus het vasteland. In Engeland, dat is bezet door geïnfecteerden. En zij wonen net op een eilandje en moeten soms proviand halen van het vasteland om te kunnen blijven overleven. En wat mooi is het dat in die film het blijkt dus dat alleen dat stukje Engeland is geïnfecteerd. De rest van de wereld niet. Dus dat is helemaal afgesloten van alles. Dus er komen ook af en toe, bijvoorbeeld, volgens mij zijn het Amerikanen die op een gegeven moment ook landen daar, om iets te onderzoeken of iets te halen. En die worden dan ook gewoon aangevallen, want ook die zombies evolueren, worden anders, gaan zich anders gedragen. Ja, dat is heel interessant. Dus, maar wat de kracht is, wat Paul zei, is het emotionele verhaal van een jongen die inderdaad razendsnel volwassen wordt. Noodgedwongen eigenlijk om zijn eigen moeder te redden. Het hele verhaal van die boomtempel, de vervolgfilm heet ook 28 Years Later, de boomtempel. Dus daar gaan we veel meer over horen. Ja, heel erg mooi gedaan. Ik was heel erg positief verrast. Ik vond het bloedje spannend. Vooral het eerste deel. Zelfs omdat je hebt die achtervolging al 1000 keer gezien. Zombies die mensen achtervolgen, ja, dan weet je bijna al wel wat er gebeurt. En dan vind ik het altijd zo knap dat iemand dan toch nog een situatie kan creëren waarin je toch nog op het puntje van je stoel zit. Waarin het toch nog steeds spannend is. En dan kom je volgens mij bij het groot geheim. En dat zijn de karakters. Als je de karakters omarmt, dan kun je ze in iedere situatie zetten. Misschien heb je het al 100 keer gezien, maar je wil gewoon dat die karakters overleven. En dat, ja, dat vind ik zo, vond ik in deze film zo sterk. Je wil gewoon dat die jongen, je wil niet dat hij slachtoffer wordt van het gevaar. Je wil dat hij overleeft.
Red.
Maar
Ja.
als je de film voor het eerst ziet, heb je geen, weet het niet hoor. Je weet niet of hij gaat overleven. Ja, waarschijnlijk wel, maar toch is het spannend. En ook de laag met de relatie met zijn vader. Die eigenlijk een beetje vlucht, hè, van alles waar hij mee wordt geconfronteerd. En hoe hij afstand neemt van zijn vader ook in die. Vond ik heel erg ook wel ontroerend. Ik denk van ja, het is toch ook een hele. Er zit er heel veel in. Dus ik raad hem iedereen aan. Maar begin, als je het niet hebt gezien, begin bij die eerste twee. Want die zetten de toon voor wat nu komt. En even Ralph Fiennes, die in deze film inderdaad de dokter speelt. Het is ongelooflijk hoe die man iedere keer weer, wat hij ook doet, dat hij dat in goud omtovert.
Ja.
Hè, of het Voldemort is, de English Patient is, of dit karakter, de dokter. Hij doet het zo.
The Kingsman.
The Kingsman, maar hij doet het zo ingetogen en zo.
Brits.
Zo echt, ja, maar het is zo echt. Je gelooft het gewoon
Ja.
meteen. Ik vind dat knap hoor. Dus.
Ik heb hier nog een film van hem liggen, ook van afgelopen jaar. Of eigenlijk 24, en die is volgens mij afgelopen jaar wel bij ons in de bioscoop geweest, in de filmhuizen. The Return. Dat is ook een
Oh.
verhaal wat linkt aan het verhaal van de Odyssey, zeg maar.
Oh, oké.
Dus
Interessant.
ja,
Interessant, interessant.
die wil ik nog heel graag kijken. Daar is hij zo afgetraind voor die film. Dat is bizar. En die man die is ook al best op leeftijd. Dus, en
Ja.
hij komt nu in de nieuwe Hunger Games films.
Ja,
Gaat
had ik
hij
gehoord, ja. Ja, ja,
een
ja.
nieuwe Snow spelen. Dus ja, dit is een icoon voor de Britse filmindustrie, die man.
100%.
Ja.
Maar 28 Years Later, mijn nummer 6. En die van jou, Willem. Wat is die nummer 6? Ja.
One ordinary family.
Four astronauts go up into space and come back forever changed.
Will become fantastic. On July 25th.
Your planet is marked for death.
We will protect you.
As a family.
Their greatest strength.
Johnny, quit screwing around!
Is each other.
I tell you how to drive the ship! Don't tell me how to kill sexy aliens!
Marvel Studios The Fantastic Four. Get tickets now.
Dan gaan we naar Marvel.
Hey.
Doe ik maar een beetje. Vincent, jij zei Marvel, je was daar eigenlijk een beetje klaar mee. En dat herken ik. Want voor mij werd Marvel een beetje complex, hè, met al die multi-universes. En Dat altijd best wel een flink deel van de film opgaat aan uitleggen in welke tijd zitten we nou en op wat voor aarde en zo. En ja, mijn hoofd kan dat niet altijd handelen, die complexiteit.
Nee.
En ook hoe de laatste Marvel films gefilmd werden. Ik hou van echt wel van actie, maar ik kon op een gegeven moment gewoon bijna niet meer volgen. Zo actievol was het. En dan moet je ze dus echt een paar keer gaan kijken om echt te snappen. Wat gebeurt hier nou? Zelfs in een gevecht. Mm-hmm. Maar niet in deze film. Ik heb het over The Fantastic Four.
Ja.
First Steps.
Leuk.
Daar heb ik echt enorm van genoten. Deze film kun je gewoon zonder dat je iets van al die multiverses kent, kun je gewoon naar kijken. Het speelt zich natuurlijk wel weer in de zoveelste versie van Aarde af, maar daar hoef je je allemaal niet in te verdiepen verder.
Nee.
En de hele setting van de film vind ik ook helemaal fantastisch, want je zit eigenlijk gewoon naar een bewegend stripboek te kijken, zoals ik vroeger stripboeken kende en herkende. Dus denk aan ja, wat eenvoudige uniformen. Het speelt, ja, het heeft echt het jaren 60 gevoel, eind jaren 50, jaren 60 gevoel,
ja.
Met hoe je je voorstelt dat toentertijd futuristische zaken eruit zagen. Nou, zo zie je dat in deze film ook. Ik kan dat supergoed volgen. En ja, First Steps betekent, ja, deze film zie je eigenlijk ja, het ontstaan van de Fantastic Four. Dus vier hele briljante onderzoekers die ook astronaut zijn. Die gaan de ruimte in en die worden daar ja, door allerlei kosmische straling veranderen hun lichamen. Zo komen ze terug op aarde en dan zijn ze Mr. Fantastic, The Invisible Woman, The Human Torch en The Thing. Nou ja, ik vind dat ook echt vier hele leuke superhelden. Vond ik als kind al dat je uit kon rekken of dat je, die wilde niet ooit onzichtbaar zijn. Ja, gewoon fantastische ja, karakters zijn dat eigenlijk. En die het ook echt heel leuk, ook echt in de filmen. Dus hele leuke interactie tussen deze karakters. En nou ja, wat gebeurt er? Op een gegeven moment komt de Silver Surfer komt. uit de lucht vallen en die komt en waarschuwen dat Galactus hun planeet komt vernietigen. Tenzij, oh ja, want Mr. Fantastic en de Invisible Woman zijn een stelletje en zij is zwanger geworden. Tenzij zij hun kind opgeven, want die collector ziet in hun ongeboren kind degene die eigenlijk ja, de vloek of het lot dat hij draagt over kan nemen.
Ja.
En de film gaat er dan over ja, hoe ze dat wel of niet tegengaan. Maar ook hier heb ik weer zo enorm zitten lachen. Want je, met name bijvoorbeeld. Je wordt zwanger, je bent superhelden, iemand raakt zwanger en dan komt dus zometeen in jouw laboratorium, in jouw huis, komt een kind. En dat betekent dat je je hele huis babyproof wil gaan maken.
Ja.
Dat zie je dus ook in die film. En het is natuurlijk een briljante wetenschapper, maar hij bedenkt zoveel niet werkende, werkende. Nou ja, ik krijg ook wel eens iets met een kinderslot niet open, omdat het gewoon niet zo goed ontworpen is. Dat, zo ook in deze film. Ja, ik vind dat hilarisch. Hilarisch. En je ziet allerlei voorlopers van uitvindingen die er nu ook zijn. En die we nu heel normaal vinden, maar dan er voor het eerst zijn. Maar dat stukje babyproof maken van het huis vind ik te gek. Ik vind, ja, er is ook dus een assistent, Herbie. Een soort persoonlijk assistent, een robotje. Voor toen heel nieuw. Ja, ik moet meteen een beetje denken aan Wall-E of zo, weet je wel. Zo'n soort goedaardige robot. Ja, die is ook ja, de hele tijd bezig om de Thing enorm te irriteren. Het is gewoon een hele leuke dynamiek. Kortom, het is misschien qua verhaallijn of zo, hè, niet het meest ingewikkelde verhaal. Dat is het ook echt niet. Maar juist daarom vond ik het zo'n enorme verademing. Gewoon
verademing, dat is het juiste
good
woord,
old
denk ik.
Superheld, ja. Even weer back to the basics. Gewoon even genieten van je voorstelbare superkrachten. Want ook dat vind ik bij Marvel soms lastig. Ik begrijp jouw superkracht wel, maar eigenlijk ook niet helemaal. Maar deze snap je gewoon.
Ja,
ja, het is heel, echt heel leuk gedaan.
Ja, en de scènes met Galactus zijn fantastisch. Hij is zo groot.
Ja.
Hij is zo enorm.
Ja.
Zo indrukwekkend. Ja, ja, gaaf, gaaf. Mooi.
Ja, maar, ik begrijp dat jij hem gezien hebt.
Zeker, ja. Ik heb er heel erg van genoten. Dit was echt een verademing. Hij had ook zomaar in de top 10 kunnen staan. Bij mij staat hij niet in. Ik heb in dit geval voor Thunderbolts gekozen om die erin te plaatsen.
Ja.
Maar ik heb echt heel erg genoten van Fantastic Four. Ik vond het echt, echt een feest. En het gaf weer hoop. Van de hoop op wat er nu gaat komen. Secret Wars, Doomsday komt eraan. En ik heb er gewoon weer zin in.
Ja, me too.
Ja, laat maar komen.
Ja. En hier wordt dan de aarde soort van gered. Hè? Want natuurlijk actie zat. En tegelijkertijd zie je drie mannelijke superhelden enorm klootviolen om een kinderzitje in de superheldenauto te krijgen. Wat maar niet lukt. En ik weet niet of jullie willen ze een kinderzitje in een auto goed geprobeerd geplaatst hebben. Dat is ook gewoon bijna niet te doen. En dat is het in de film dus ook niet. Ja, zo herkenbaar en leuk. Ja. Nou ja, dan kan je de sterkste man ever en de meest elastische en weet ik veel. En dan nog niet te doen. Nou ja, dat soort. Het zijn ook maar gewoon mensen. Die kant, hè, dat vind ik, ja. Heel fijn. Fijne film. Dus.
Geweldig. Wat tof dat die voorbij komt. Fantastic Four. Fantastic Four. Jouw nummer 6. Oké, de top 5.
Giant Fish, Shinosa! Shinosa!
Maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Le comte de Monte Cristo.
De top 5, ja. Ik ga even mijn beste Frans uit de kast pakken.
Oh, interesting,
ja.
Interesting.
Le comte de Monte Cristo.
Oh, ja, die heb ik gemist, man. Oh,
ja. De film is officieel uit 2024, maar is hier in, even kijken, want ik heb 10 april een release gegaan. Een 3 uur durende. Ja, pareltje. Dit is. Ik weet niet wat het is, maar ik heb op een of andere manier een. Het verhaal van Monte Cristo trekt me altijd aan. Op het moment dat er iets van een serie is of een verfilming. Ik wil het gewoon kijken. Ik ben nu toevallig ook aflevering van BBC NL op het nemen waar de serie wordt uitgezonden. Die is volgens mij ook van 24. Nou, in elk geval, er zijn zoveel variaties van de Count of Monte Cristo. En die wij het mee te maken, even kijken, en volgens mij in het jaar 2002, ik weet het niet precies, is er een versie uitgekomen met Guy Pearce en met Jim Caviezel.
Geweldige film, vind ik.
Ja, precies
echt
dat.
Gekke film.
Die heb ik in de bioscoop toen gezien en dat heeft, ja, ik ben op een manier verliefd op dit thema geworden, de Count of Monte Cristo. En die film die heeft mij zo gepakt, dus ja. Als dan ineens in 2025 een nieuwe versie komt, dacht ik bij mezelf, ja, die moet ik zien.
Ja.
En ik zal even kort uitleggen voor wie het verhaal niet kent. This is not vengeance, this is justice. Edmond dat. Oh, wacht. Even goed beginnen. Edmond Dantès, een 19-jarige zeeman, komt aan in Marseille om zich te verloven met een mooie Catalaans meisje, Mercedes. Verraden door jaloerse vrienden wordt hij aangeklaagd voor samenzweren met Napoleon en wordt hij opgesloten. Na 14 jaar weet hij te ontsnappen en neemt hij bezit van een schat die verborgen ligt op een eiland Monte Cristo. Nu zal hij wraak nemen op degene die hem vals beschuldigen. Het verhaal is van Dumas, die ooit 18 delen in geschreven voor een krant. Dat hebben ze laat samengebracht. Dat komt volgens mij uit op 5 boeken wat ik heb gevonden. Dus ja, het is ontzettend knap als je dus een verhaal van 5 boeken kunt terugbrengen in een film van of een serie van een x aantal uur. Wat ik mooi vind aan deze film is, van de film duurt inderdaad 3 uur. De film ziet er prachtig uit. Heeft wel een heel, toch een hele serieuze toon. De hoofdrolspeler Edmond Dantès is een, ja, een getraumatiseerd iemand. Hij is niet bij voorbaat de meest likable personage, maar door de film natuurlijk snappen waardoor het komt. En hij is zo bijna verblind door wraak, om die mensen die hem toen belazerd hebben, om daar wraak op te nemen, dat hij eigenlijk een beetje een oerbegrip komt van ja, als jij lang genoeg donker blijft kijken, word je zelf ook donker. En dat is een beetje wat bij hem ook gebeurt. Maar dat wordt dus in deze film, vind ik, heel mooi gebracht. Het is een liefdesverhaal natuurlijk. Het gaat over verraad tussen vrienden. Een verhaal wat eigenlijk alleen maar verliezers kent. Dat is eigenlijk ook wel wat deze film ook brengt. Want deze film heeft niet het... toch wel het, hoe zeg je, het happy end, wat je toch wel vaker bij dit soort verhalen kan gebeuren. Dat had de film met toen de tijd met Guy Pearce, die had zeker een happy end. Deze film heeft op even een, vooral een bevredigend einde, om zo te zeggen. Van je snapt het, je snapt waarvoor ze voor dit einde hebben gekozen. En ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat overeenkomt met de boeken. Het is een Franse film. Dat prik je zo doorheen. Als je eenmaal erin zit, dan. Tenminste, ik had er geen last van. Maar daardoor ken je de acteurs ook niet. Dus het zijn eigenlijk allemaal vreemde acteurs voor je. En dat vind ik in dit geval gewoon heel erg werken. Maar wat ik ook heel erg een pluspunt vond, is omdat ze 3 uur de tijd hebben, hebben ze ook bepaalde verhaallijnen hebben ze erbij gepakt. Waardoor je beter, door te zien van deze film, snapte ik nog beter het verdriet, de pijn. Waarom mensen kiezen voor verraad. En eigenlijk is dit een algemene boodschap van deze film. Is eigenlijk van, als je denkt dat je mensen moet kwetsen om er al zelf beter van worden. Ja, is het een beetje, dat komt altijd terug.
Mm.
Het komt altijd, komt vroeg of laat, komt het uit. Dus wees gewoon oprecht en eerlijk. En accepteer sommig verlies. En er zijn dus ook nieuwe karakters in deze film die erbij komen, of die wel in de boeken zijn, maar die ik eigenlijk nooit echt eerder in de films heb gezien, of in de series, of dat er op een manier dat ze personages samen hebben gegooid om bepaalde ontwikkelingen te krijgen. Dat hebben ze dus in deze film. Ik heb voor mij wel het gevoel dat het wel de meest authentieke verfilming is van het verhaal, zover ik dat kan inschatten. En het ziet daarnaast gewoon ook ontzettend mooi uit met alle Franse landschappen en het eiland Monte Cristo. De gevangenisscène is ook weer super spannend. En ook dat ik denk van, ja, maar dit is vele malen logischer dan ik bijvoorbeeld toen in die Amerikaanse versie zag. Dit is echt wat ik denk aan eenzame opsluiting. Dit snap ik wel waarom iemand knettergek wordt als je letterlijk in een gat gedumpt wordt. En alles van boven naar onder wordt geladen, wat eten en drinken, noem maar op. Dus ja, ik vind een fascinerende, schitterende filmversie van dit oerbekende verhaal.
Geweldig. Ja, ik moet hem zeker gaan zien. Ja, fantastisch. The Count of Monte
Zeker als je ook voor
Cristo.
kostuums houdt, kostuumdrama.
Ja.
Weet je, natuurlijk de Drie Musketeers, ook een verhaal op de Maas. Maar het is ja, bijna een. Ja, dit is een avonturenfilm, maar wel met een heel rauw randje, zeg maar.
Mooi, mooi. Jouw nummer 5.
Vijf,
We zijn
ja.
alweer bij 5. Nummer 5. The Count of Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo. Is dat?
Oui,
Oui,
oui.
oui. Oui, oui,
Très
oui. Très bien.
bien. Nou, dit kunnen we ook
Ja.
niet. Maar ja, dat hoeft de rest van de wereld niet te weten. Bien, bien. Hoppakee.
Ja.
I've been all over this world. I ain't never seen no demons. No ghosts. No magic. Till now.
Admit to it.
Admit to what?
That you dead.
Sinners, only in theaters, coming soon.
Okay, mijn nummer 5 is ook al voorbij gekomen. Dat is Sinners. Ook een van de verrassingen. Nou ja, niet echt verrassing. Ik had al heel veel goede dingen over deze film gehoord. Het thema vampieren vind ik sowieso altijd wel altijd heel erg leuk en fascinerend. Dus dat sprak me sowieso al wel aan. Maar de tijd waarin het wordt geplaatst, de context, de sfeer, Willem, je vertelde al uitgebreid over, is zo uniek. Dit is ja, dus de combinatie van inderdaad een crossroads-achtige vibe met de vampieren is wel heel, heel speciaal. En het voelt ook heel sweaty of zo. Alsof je daar inderdaad op een gegeven moment in die schuur, in die shed waar ze dus die bar openen en voor de eerste opengaan met dat grote dansfeest. De sensualiteit, de erotiek, je bent gewoon onderdeel van wat daar gebeurt. Het is zo gaaf. Je wil er bijna ook gewoon zijn. Want ik wil dat ook meemaken. Ik wil daar onderdeel van zijn. En het zou zomaar zo kunnen zijn dat in die tijd heel veel van dit soort clubs natuurlijk er waren, waarin je in rokerige ruimtes, bijna met gevaar voor eigen leven, de nacht van je leven kon hebben.
Ja, zeg dat jaren 30 van de
Ja.
vorige eeuw gevoel,
Ja.
zoals wij Europeanen dat in ons hoofd hebben, over hoe dat toen in
Ja.
dat deel van Amerika was.
Ja.
Ja.
Ja, heel, ja. En dat is mooi. Dat wil je dan, dat maak je echt mee. Dus deze film neemt je mee in die sfeer. Het is ontzettend goed geschreven. Het is boeiend van begin tot eind. De karakters zijn heel interessant. Ze hebben lagen. Er zijn dingen aan de hand. Er zijn geheimen. Dus die spanning die hangt er ook onder. En dan nog on top die vampieren. Ja, te gek, te gek. Het is heel ja, sinister. He, het is heel, en ik vond het einde los van de bar, maar ook de eindstrijd met de vampieren heel mooi. Ook qua belichting en zo. Het is het begin van de nieuwe dag. Ja, het zag ook allemaal zo mooi uit. En om die reden alleen al wil je nog een keer kijken. Om de sfeer, maar ook het camerawerk is zo mooi. Ja, en de wanhoop waar een van de twee broers mee worstelt ook. Ja, echt, echt te gek.
En
Erotisch.
Michael B. Jordan, wat is jouw oordeel? Want
Ja,
dat
geweldig.
is echt.
Ja, fantastisch. Maar überhaupt deze acteur, als ik denk aan Creed. Ja, dat is wel echt wel een groot talent.
Of
Ja,
je
ja.
meerdere persoonlijkheden hebt,
Ja,
gewoon.
ja. Ja, precies, precies. En ik was ook. Ik ga even de cast erbij pakken hoor. Want je hebt natuurlijk de Hailee Steinfeld, die Mary, was natuurlijk een beetje waar iedereen op viel, die iedereen wilde. Maar even kijken, was het nou. Volgens mij was het Wunmi Mosaku, die Annie speelt.
Ja.
Ik vond het zo'n mooi karakter. Zij was een beetje de moeder van iedereen. De moederlijke figuur in de film. Die ook in de steek is gelaten. Die ook heel veel zelf heeft moeten dragen. In alles zo verschrikkelijk mooie vrouw. Vond ik het ook. In allerlei opzichten. Ik was er helemaal onder de indruk van. En dacht ik, oh, wat doet deze film een hoop. Dus ik heb echt hiervan genoten. En ik zou hem heel graag weer willen kijken. Dus dat ga ik ook wel doen. Waren het niet dat ik nog 1000 films moet kijken voor dit jaar. Dus het zal
Je
nog
zou
wel
er eigenlijk een
even.
podcast over moeten beginnen,
Ja,
Vincent. Ja.
misschien is dat een
dankjewel voor
idee.
de tip.
Ja, het is een goed idee, goed plan. Maar
Moet je
geweldig.
iets mee doen? Hè? Wordt er wel eens geroepen.
Ja, je moet er iets mee, godsnaam. Ja. Nee, ja. Dus het zal
Ik
nog even op zich laten wachten, maar ik ga zeker. Ik vind het fantastisch. Geweldige film.
ja, meent.
Mijn nummer 5. Ja. Dus wat mij betreft kunnen we door naar die van jou, Willem.
Minchia, la ricanza, oh.
Ciao, buongiorno.
Oh, molto lieto
caro,
del
caro.
No, mangiamo prima.
Mangiamo.
Ma è sempre a mangiare, pensa questo.
Io, erano 2 giorni che friggete anche, non so, i passanti.
Mijn nummer 5 is een film, maar die hebben jullie echt niet gezien.
Nee.
Nee, die hebben jullie niet gezien. Paul, die kwam al met een Franse film aanzetten. Ik kom met een Italiaanse film aanzetten.
Oh.
En die heet 10 giorni con i suoi. In het Nederlands 10 dagen met de zijnen. En de zijnen is de familie van hem.
Ja, het kwartje gaat vallen.
Ja, nou ja,
Ik ken het
dan moet
niet.
ik eerst even iets bekennen, want hier zijn 3 films van gemaakt. Allemaal 10 dagen films. We hebben het hier over Italiaanse feel-good movies. Maar deel 1 en 2, oh, het gaat altijd over hetzelfde gezin, is niet uitgebracht in Nederland. En daarom kan ik deze deel 3 vandaag aan jullie presenteren als mijn nummer 5. Ja.
Interesting.
Het gaat over een Romeins gezin, een Italiaans gezin dat woont in Rome, waarvan de dochter Camilla die gaat uit huis. Ze gaat namelijk naar Zuid-Italië. Ze gaat daar wonen bij de familie van haar vriendje Antonio, om daar te gaan studeren. Haar moeder is per ongeluk zwanger. Ze is ook meteen aan het begin van de film. En het kerngegeven is dat dit gezin vanuit Rome naar Zuid-Italië gaat om daar kennis te maken met Antonio en zijn familie. En de vader van het gezin, die moet daar dus zijn dochter achterlaten. Nou, dan moet je even weten dat Italianen die houden echt van melodrama, heel temperamentvol. Dus denk aan een gezin, dit Romeinse gezin, waar heel veel ruzie gemaakt wordt, maar ook heel veel plezier gemaakt wordt. Alles gebeurt heel snel, heel fel. Nou ja, en die proppen zich allemaal in een auto en dan rijden ze naar het zuiden van Italië, namelijk naar Puglia. Dat is de hak van de laars van Italië. En dan moet je weten dat in Italië wordt eigenlijk niet zo heel positief gekeken naar het zuiden van Italië. Zeker niet naar de bevolking daar. Want het zuiden, dat is arm. Dus we hebben hier te maken met boeren, met simpele mensen, met een langzame, plattelandsachtige stijl van leven. Niet al te goede manieren. En ja, wij komen uit Rome. Hè? Dus ja, dat is toch ooit het center of the universe. Wij hebben cultuur. Zo zit het gezin helemaal niet in elkaar hoor. Maar zo ziet de vader, die ziet zichzelf zo. Nou, en nu gaat hij dan naar het zuiden om die andere familie te checken. En nou, zij voelt zich flink verheven. En vader Carlo, want dat is natuurlijk eigenlijk aan de hand, die heeft eigenlijk helemaal geen zin dat zijn dochter uit huis gaat. Als je oudste dochter uit huis gaat, ook nog gaat samenwonen met een jonge man voor het eerst, ja, voor een Italiaanse vader is dat gewoon heftig. Dus nou, ja, met gezonde tegenzin daar naartoe. En daar ontmoeten ze dan de familie Paradiso. Dat betekent inderdaad ook paradijs. En Ja, dat zijn dan misschien wel boeren, maar geen gewone boeren. Die wonen daar in een prachtige masseria. Dat is Italiaans voor een soort herenboerderij. Dus wij zouden dat een enorme villa noemen. Het is een behoorlijk excentrieke familie. Hebben ook superveel geld. Dat kun je ook aan alles zien. Hebben een behoorlijk luxe leven. Dat heeft dat gezin uit Rome helemaal niet. Die hebben juist een beetje geld zorgen. En, ja, hè. Dus eigenlijk blijkt die Antonio uit een hele rijk gezin te komen. Maar Carlo heeft zich voorgenomen: ik ga daar naartoe. En alles wat ik zie is, ga ik het gewoon niet mee eens zijn. Ik ga die mensen gewoon niet accepteren. Dit gaat gewoon niet kunnen. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme clash, een enorme botsing in van alles en nog wat. En dat leidt tot bijna slapstick-achtige toestanden. En veel van de dingen die gebeuren zijn het gevolg dat in Italië worden heel veel verschillende accenten gesproken. Dus het wat meer Boerse Puglia hebben net even een ander accent dan wat in Rome gesproken wordt. En daardoor ontstaan er ook allerlei verwarringen. Waardoor Carlo, de vader, akkoord gaat met van alles en nog wat. Maar eigenlijk heeft hij niet zo goed begrepen waarmee hij nou akkoord gaat.
Dat is grappig.
Ja, dat zorgt voor allerlei grappige situaties. Zo gaat hij ineens helpen bij de bevalling van een koe. Het leukste is, ja, in Italië is heel katholiek, heb je heel veel processies en zo, hè, om boete te doen. En nou ja, hem wordt dan gevraagd of hij dan ook een rol wil spelen in de plaatselijke processie. En daar krijgt hij dan ook een kostuum voor. En hij ziet ook andere mensen in kostuum. Ja, het ziet eruit als een soort grote pij. En hij krijgt dan ook een tasje met zijn kostuum. En hij denkt, ja, goed, dan doe ik die mensen een lol. En dan blijkt zijn kostuum, ja, eigenlijk een soort lendendoekje te zijn. Want loopt helemaal niet echt mee in die processie. Ja, hij loopt mee als Jezus. Met een ontzettend zwaar kruis. Gewoon echt heel zwaar. In zo'n half in zijn onderbroek. Moet hij daar, ja, het is gewoon niet te tillen, dat ding. En terwijl hij ook nog met zweepjes geslagen wordt, ja, moet hij daar door het dorp lopen. Nou ja, het is een soort Louis de Funès-achtige energie. Op het eind, nou ja, en daaromheen spelen natuurlijk de jonge geliefden die elkaar juist wel begrijpen, die met verbazing naar hun eigen wederzijdse families zitten te kijken. Ja, ik kan enorm genieten van ongemakkelijke situaties. Ja, en er zitten gewoon heel veel ongemakkelijke situaties in deze film. Hele ongemakkelijke eerste ontmoetingen. Dus ja, ik weet niet of jullie veel hebben met Italiaanse films.
Jawel, ik vind dat
Maar
wel heel.
dit is echt als feel-good film, ja, heb ik er enorm van genoten.
Ga er beluisteren.
Kun je nog één keer de Italiaanse titel noemen?
Ja, 10 giorni con i suoi.
10 giorni.
Ja, 10, gewoon het cijfer 10, 10 giorni con i suoi.
Ik heb hem wel gevonden, dus ik kan hem je ook even doorsturen.
Ja.
Ja, leuk.
Ik weet niet of jullie bijvoorbeeld op Netflix The Tearsmith hebben gezien. Dat
Nee.
is vorig jaar, als in 2024. Het is van dezelfde Alessandro Genovesi, dat is de regisseur. En, nou ja, die zou je van die film dan kunnen kennen.
Mooi.
Ja.
Goede titel, weer onverwacht. Mooi, 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 mooi. Oké, jouw nummer 5. De nummers 4, Paul.
Ja, daar ben ik weer aan de beurt. Even kijken. Nummer 4. Even kijken. Ja. Mijn nummer 4 is Warfare. Everything is based on a memory. Irak, 2006. Een groep Amerikaanse Navy SEALs houden zich schuil in het huis van een Iraakse familie. Vanuit de woning houden ze hun vijanden in de gaten en volgen ze de Amerikaanse troepen die door het vijandig gebied moeten trekken. Wanneer ze door de vijand worden ontdekt, ontstaat er een haanse strijd op leven en dood. Dit is de nieuwste film, onder andere van Alex Garland, die ook Civil War heeft gemaakt 2 jaar geleden. Maar ook Ray Mendoza. Het is een waar gebeurd verhaal. Ray Mendoza is een militair die zelf in deze situatie heeft meegevochten. En eigenlijk op basis van zijn getuigenverklaringen is er een film ontwikkeld. Maar ook zijn kameraden van die eenheid hebben meegewerkt in deze film. Hebben allemaal een inbreng gehad. Je volgt inderdaad een groep militairen. Heel veel jonge acteurs komen hier voorbij, wederom. Heel veel jonge bekende gezichten. Maar het is eigenlijk een soort... het is niet een reconstructie. Daarvoor is het toch wel weer gelikt, zeg maar. Maar het is wel een hervertelling van die situatie van 95 minuten lang. Van hoe intens deze eenheid van Navy SEALs onder vuur heeft gelegen. En ook niet iedereen heeft dit overleefd, om zo te zeggen. En sommige overlevenden zijn voor de rest van hun leven invalid geraakt door verwondingen en dergelijke. Het is een hele, hele heftige situatie geweest. Maar ze laten wel de makers laten zien hoe deze intense uur wat het is geweest, hoe deze mannen stand hebben moeten houden, terwijl van alle kanten die woning bestookt wordt met alles wat ze kunnen vinden. En dat geeft wel echt een hele beklemmende situatie op. Dat ze echt vechten voor hun leven om uit die situatie leven eruit te komen. Het wordt heel rauw gebracht. Er is niks Hollywood aan, om even zo te zeggen. Het wordt heel... Heel puur gebracht, zeg maar. Dus het is eigenlijk alsof je in een oorlogssituatie zit. Dus je kunt het niet vergelijken met andere oorlogfilms die we gezien hebben. Op elk geval oorlogfilms die de explosies groter maken en spectaculairder en gave camerabeelden en noem maar op. Nee, dit is gewoon eigenlijk een rauwe hervertelling van die situatie. Ik heb lang getwijfeld om deze film in de bioscoop te gaan kijken. Want ik zat een beetje op zo'n twijfelstoel de hele tijd. Zal ik wel, zal ik niet? En eigenlijk Alex Garland is voor mij wel de reden geweest waarom ik uiteindelijk wel ben gegaan. En ik heb er helemaal geen spijt van gehad. Want dit is wel een bepaalde mokerslag. Want toen de film afgelopen was, ik weet dat ik eigenlijk een beetje benauwd de zaal verliet. Dat ik dacht van, boh. Alsof ik zelf anderhalf uur heb meegevochten voor je leven. En er zijn momenten in de film, daar zie je totaal geen uitweg. Want je ziet van alle kanten zie je alleen maar de dood op je afkomen. In alle vormen. En dan natuurlijk ook van, hoe kunnen ze dan deze situatie ontvluchten? En dat vind ik eigenlijk een hele indrukwekkende film geworden. Dus ik kan het absoluut aanraden.
Ja, het is een goeie. Inderdaad, heel, heel, heel puur, heel echt.
Ja, het is geen opsmukken. Ja. Het is gewoon... Het heeft een bepaalde rauwheid dat je denkt van... Ja, dit is... Oorlogsvoeren is helemaal niet mooi. Mooi is helemaal niet het juiste woord, maar... Het kan soms zo spectaculair worden gebracht... Dat ik denk van... Dit laat alleen maar de lelijkheid zien. Zo om te zeggen.
Ja. Ja, ja, het besef dat dit is warfare. Zo gaat het dus. Dit is het wat er gebeurt. En hoe absurd het is.
Absurd, maar wat ik ook...
Volledig absurd het is.
Ja, maar wat ik ook nu ook te binnen schiet is van... Het zijn Navy SEALs. Het zijn dus behoorlijk getrainde mensen. Die zijn echt geen watjes.
Nee.
Maar die komen handen en voeten tekort om de situatie veilig te houden.
Ja.
En je ziet sommige karakters, zie je als het ware, niet zozeer breken, maar wel een bepaald besef inslaan van hoeveel we ook getraind hebben, hoe sterk en macho we ook zijn, om even heel, heel plat te slaan en te zeggen. besef van hoe gevaarlijk die situatie is, voel je ineens bij een aantal karakters voorbij komen. Ik denk van ja, dat wordt wel indrukwekkend gebracht, overgebracht naar de kijker. Van, dat je echt laat beseffen van als echt de specialisten van de situatie die dit moeten, als die het warm krijgen, dan mag je aannemen, dan is er echt stront in de knikker wat daar gebeurt, zeg maar.
Aanrader.
Ja, kan ik
Echt een
absoluut doen.
aanrader. Ja, Warfare. Jouw nummer 4.
Ja.
So those kids walked out of those homes, no one pulled them out. What do you see that I don't?
I see something that I don't understand at all. We're talking about 17 kids in one classroom, and none of us saw it coming.
Are you watching?
Help me! Help me! Someone please help me!
Weapons. Rated R. Only in theaters August 8th.
Mijn nummer 4, dan gaan we toch weer een beetje richting de horror.
Oh, godzijdank.
Ja, even wat anders.
Het was dus lang stil.
Het is natuurlijk ook horror warfare, in zekere zin.
Absoluut.
De film van Zach Cregger, ik heb het over de film Weapons. Weapons. Dit is een film die wordt verteld in chapters, in hoofdstukken. En alle karakters in deze film krijgen hun eigen moment. En ze hebben allemaal losstaande situaties die ze. Maar alles wordt verbonden aan elkaar op een bepaalde manier. Het is een ensemblefilm, maar dan verpakt in een horror vibe. En de onderliggende laag is een mysterie dat ergens in de nacht, op een nacht, rond 2:15 s'nachts. Alle kinderen uit een bepaalde schoolklas met gespreide armen uit hun huis rennen. Op bewakingscamera's allemaal te zien. En niemand weet waar die kinderen naartoe zijn gerend. En ze zijn ze allemaal kwijt. Dus het is een mysterie. Waarom rennen die kinderen op die manier het huis uit? En waar zijn de kinderen? Er is alleen één jongetje wat niet is vermist. Die is er gewoon nog. Waarom is hij er wel? En waar zijn al die kinderen? Dat is de onderlaag. He, daar werk je naartoe. En alle karakters die je leert kennen hebben op een of andere manier daar iets mee te maken of krijgen er iets mee te maken. Dit is een hele unieke horrorfilm. En vooral omdat het op deze manier verteld is in hoofdstukken. En de karakters zijn zo goed geschreven, zo mooi, die ontwikkelen zich zo verschrikkelijk goed. Ik wil er niet te veel over verraden, maar uiteindelijk de climax waar het naartoe leidt, is gruwelijk. En tegelijkertijd op een hele eigenaardige manier, de climax ook heel humoristisch.
Wederom eigenlijk, hè?
Ja. En dat de film ook. Ik zat in de bioscoop, dat was vrij vol ook. Wat ook een beetje een zeldzaamheid is. En dat mensen ook iedere keer zo. Wow, wat, huh? Dat mensen echt een beetje schrokken van bepaalde dingen. Of echt verrast waren door wendingen die de film neemt. En dat er dingen gebeuren. En dat je echt af. Wat heeft dit nou weer te maken met die kinderen? Waarom gebeurt dit? En wat is dan de connectie? En je bent je de hele film door aan het afvragen. Je bent eigenlijk het mysterie mee aan het oplossen. En dat maakte deze kijkervaring heel uniek. En ik heb echt een hele leuke avond gehad. Om dit. Ik was gewoon, je bent gewoon mee aan het oplossen. Echt het afvragen van ja, wat. En als dan uitkomt waar die kinderen zijn. En hoe dat dan vervolgens naar de climax toe leidt. Bizar. Dus ik denk van, hè, wat gebeurt hier? Dit is echt raar. Ja, ik wil het niet verraden. Dit moet ik echt niet verraden. Want dit is een film die anders ervaart. Echt anders ervaart als je het niet weet. Het is bij de meeste films wel zo. Maar de kijkervaring is het mysterie. En dat is
Dat is het wel waard, hè? Hoe minder je weet, hoe beter de ervaring.
Hoe minder je weet van weapons, hoe beter de ervaring. Ja, de trailer was volgens mij ook heel erg mysterieus. Volgens mij haalde je daar ook niet zo heel veel uit.
Nee, je ziet alleen kinderen verdwijnen, hè?
Ja.
Kinderen die beginnen met s'nachts en rennen. Dat was volgens mij de basic van de trailer.
Ja, en de man met de ogen, de uitpuilende ogen. Die zag je volgens mij ook in de trailer.
Ja, ja, dat klopt. Ik moest even schakelen, maar inderdaad.
Dat is
die
ook
woorden,
zo
ja.
raar. Ja, ja, man, wat een film. Ja, dus die, ik was eigenlijk die hele lange tijd mijn nummer 1 geweest, totdat ik de andere zag. die we top 3 vormen. Maar dit was wel echt een leuke film, hoor. En een verrassing. En ik hoop dat er meer van dit soort films worden gemaakt. En misschien ook weer niet, of zo. Dan blijft hij ook weer uniek in zijn soort. Dus, en ik had gewoon, zou een soort vervolg komen of zo, hè? Dat er een, er was sprake van een vervolg.
Nou, wat ik begreep, een prequel.
Een
Waardoor je
prequel.
Eigenlijk ziet waar een bepaald personage vandaan komt.
Ja, ja, ja.
Wat eigenlijk misschien
ja.
het startpunt
ja.
wordt uitgelegd van deze film. Want er zijn wel nog vragen op het moment dat je...
Klopt.
De zaal, heb je vragen van waar komt dat uiteindelijk dan toch vandaan, zeg maar.
Ja, maar dat vind ik dan... Die hoeft het niet uit te leggen, toch? Waarom,
nee,
waarom
nee,
blijf
dat,
je... Ja,
absoluut. Maar ja, dat is het idee wat ze eventueel aan het overwegen zijn.
Ja,
ik vind het vooral een vermakelijke film.
Ja.
Hij staat niet in mijn top 10. Ik was uiteindelijk onder de streep minder enthousiast dan ik van veel andere mensen hoor. Maar desalniettemin 3,5 ster voor mij voor deze film.
Dat vind ik toch behoorlijk.
Ja, nee,
Ja,
daarom.
ja.
Maar dit is niet dat ik sta niet op de stoelen van deze moet je zien. Ik zeg van ja, je moet deze zien als je liefhebber bent van dit soort type films.
Ja.
En het deed me ook wel een beetje denken aan het oudere werk van de maker van The Sixth Sense en The Signs.
Zeker.
Het mysterie wat lang vastgehouden wordt en het wordt allemaal heel goed gedaan.
Ja.
Dus,
ja. Ja, maar
en
dat hele creepy momenten die ook echt
ja, absoluut.
Vervelend zijn om naar te kijken. Ik, ik wil eigenlijk wegkijken. Zo.
Te grappig. Ik zit as we speak natuurlijk even te googlen. Ik denk, ja, deze film moet ik dan gaan zien. En ben ik benieuwd wat anderen daarover zeggen.
Ja.
En bijna al die reviews, die zeggen eigenlijk niks. De laatste zin van de review waar ik nu naar kijk, is nog meer vertellen zou de pret daarover alleen maar kunnen bederven. Dus
ja,
ook
dat klopt.
Online wordt het plot geheim gehouden.
Ja.
Heel
ja.
intrigerend, jongens.
Ja, doen hoor. Geef het de kans. Oké, dat is bij nummer 4, Weapons. En die van jou, Willem.
It's been a long time, Ethan.
Your mission, should you choose to accept. Everything you are. Everything you've done. Has come to this. I need you to trust me. One last time.
Ja, nou, deze hebben jullie zeker gezien. Ik heb op nummer 4 staan Mission Impossible, The Final Reckoning. Ja, ik doe niet aan sequels, maar er moet hier toch even een ode aan Tom Cruise. Ik mag wel hopen dat hij nu even klaar is als Ethan Hunt. Mag ik hopen. Ook voor zijn eigen gezondheid, maar wat een actie in deze film, zeg. Ongelooflijk. En het raakt ook wel, de film raakt ook wel aan iets wat ik in het echt ook wel een beetje beangstigend vind. Namelijk, hoe zal AI zich verder ontwikkelen en hoe diep in onze maatschappij gaat dat komen? Nou, in deze film neemt AI eigenlijk de wereld over. The Entity wordt het genoemd. En Ethan Hunt met zijn team, die gaan natuurlijk proberen dat tegen te houden. Ik zie je allebei een beetje ja knikken. Ga ik ervan uit dat jullie hem gezien hebben?
Nee, ik niet.
Niet gezien? Oh, oké. Okay.
Ja, Paul, kijk, ik ben echt heel verbaasd aan.
Ja, serieus? Heb je hem niet gezien?
Ik heb hem dus niet gezien. Nee,
oké. Okay.
was ik van plan om te gaan. Maar er kwam steeds iets tussen dat het weer niet ging. En op een gegeven moment heb ik hem maar opgegeven en ben ik andere films gaan kijken.
Het is best een hele zit. En ik vind het in die zin dan ook lastig om even door het verhaal te wandelen. Omdat, maar daar staan de Mission Impossible films natuurlijk ook bekend om. Het zijn eigenlijk, tenminste zo zie ik het, ga je van actiefilm naar actiefilm. Elk volgend stukje van de film is als het ware weer een soort actiefilm aan zich. In scènes geschoten. Ja. Dus hè, neem van mij aan dat het ontzettend moeilijk is om The Entity en de brute misdadigers daaromheen om die te stoppen. En het is ook allemaal weer kantje boord. En Tom Cruise gaat het natuurlijk ook allemaal redden. Maar er zitten scènes in hoe zo ongelooflijk beklemmend. Bijvoorbeeld, vrij aan het begin van de film, moet er iets uit een gezonken Russische onderzeeër gehaald worden die op de bodem ligt. En ook een beetje op een onhandige plek. En dat is gewoon heel beklemmend hoe dat gefilmd is. Dat moet Tom Cruise heel veel moeite gekost hebben. Dat moet koud geweest zijn. Dat moet... Je gaat gewoon helemaal mee in de spanning die daar is. En tegelijkertijd heeft Ethan Hawke ook altijd een soort lichte humor. Dus hij is letterlijk net dood gegaan en wordt bijna dood gegaan. Wordt gered en komt meteen alweer met een hoop kwinkslagen. Want hij gaat van de ene onderzee naar de andere onderzee. Ja. De vechtpartijen in de film. Niet alleen Ethan Hawke zelf. Maar ook de mensen in zijn team hebben weer zulke spectaculaire vecht- en schietscènes. Ja, ongelooflijk. Je zit op het puntje van je stoel. Gewoon zoals dat hoort bij een Good Old Mission Impossible film.
Wat heerlijk.
En dan is het toch wel weer gelukt om er een einde aan te maken waarbij je voelt, ja, dit moet haast wel de laatste aflevering geweest zijn. En dan zeg ik haast wel, omdat er toch natuurlijk weer een piepklein deurtje open blijft. Voor misschien ooit nog een deel, maar ik heb er echt... Ja, enorm van genoten, maar je moet er wel echt met het kopje bij blijven. Want het is veel, het is snel, er komen veel figuren in voor. Om het echt goed te doorgronden. En ik heb hem zelf niet in IMAX gezien, maar als het je ooit zou lukken om hem in IMAX te zien, dan zijn met name die onderzeeër scènes echt fantastisch. Fantastisch en spannend.
Wat te gek. Ja, ik moet hem echt zien. Ik vind het heel jammer dat ik hem gemist heb.
Ja, maar je moet hem zien, maar jij hebt denk ik wel wat scènes gezien. Dan heeft iedereen gezien. Met de brandende parachutesprong. Op de dubbeldekkers. Ja, het is fantastisch.
Dat is heerlijk. Ik vond de vorige film ook echt wel de moeite waard. He, de chapter one, zeg maar, van deze...
Ja, het was de bedoeling dat die ook een soort rug aan rug opgenomen zouden worden. Dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat maakt op zich ook niet uit. Nee, het is fantastisch.
Geweldig.
Ja.
Mission Impossible, The Reckoning.
Final Reckoning,
ja. Jouw nummer 4.
Ja, dat is wel de ultieme blockbuster movie, hè? Dat gebied weet Tom Cruise het altijd wel waar te maken om echt een filmervaring neer te zetten. Ja. Dus heerlijk voor genoten. Ja.
En nog steeds geloofwaardig. Hè? Dat had ik ook toen een beetje bij Top Gun en zo. Ja, hij is wel aardig op leeftijd en zo. Nou, ben je helemaal niet mee bezig. Hoor je, Tom Cruise. Toch.
Nee, het is echt een unieke verschijning in de filmwereld. Deze man. En heel capabel. Oké, jouw nummer 4. De top 3. Paul, wat is jouw nummer 3?
En tot zover deze aflevering van Inglourious Rankers Ranking 2025 samen met special guest Willem Vlag Volgende week gaan we door en op naar de nummer 1. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 2025 ranking. Die mag je met ons delen via de bekende social media kanalen. En mocht je een suggestie hebben voor ons om te gaan ranken, of wil je zelf een keer mee ranken met ons, dat kan, dat vinden we hartstikke leuk. Laat het ons weten, stuur een berichtje via Instagram, via het TikTok kanaal of naar ons e-mail ingloriousrankers@gmail.com. Nou, wij zijn hartstikke benieuwd. Voor nu rest mij niks anders te zeggen dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.